Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom. In deze dienst hoop voor te gaan dominee Roelofse uit Heteren. Ter voorbereiding op de dienst willen we straks gaan zingen uit op toonhoogte lied 125. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Ik heb nog een extra toelichting op de collecte die gehouden wordt voor Nepal. De zware aardbeving heeft zaterdag 25 april in Nepal aan velen het leven gekost. Het aantal slachtoffers loopt nog elke dag op. De leden van het christelijk noodhulpcluster komen gezamenlijk in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Het christelijke noodhulpcluster vraagt om hun actie te blijven ondersteunen in zowel uw gebed als uw financiële bijdrage, om zo de hulpverlening mogelijk te maken. Namens de kerkraad wens ik u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen willen we in deze dienst in het bijzonder stilstaan bij onze broeders en zusters die vervolgd worden. Het is namelijk de zondag voor de vervolgde kerk. En dan willen we gaan lezen zometeen uit Handelingen 12, waar Petrus gevangen wordt gezet en bevrijd wordt door God. En dan staat er dat die gemeente, die rondom Petrus staat, voor hem bidt. Dat zegt ons dat wij niet alleen moeten bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, maar dat we ons ook iets zien dat wij van hen kunnen leren. Namelijk hun vertrouwen op God. Dat vertrouwen op God in de meest moeilijke situaties, dat zien wij ook terug in Psalm 27. En dat is het lied wat wij samen met hen en samen met elkaar voor God willen gaan zingen. Psalm 27, vers 1 en 2. Nadat wij geluisterd hebben naar de wet van onze God, willen we met elkaar zingen Psalm 17, de versen 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor. Want in de wet van God, daar horen wij de weg die hij ons wijst. Als wij in zijn voetsporen treden, dan komen wij veilig bij hem in het vaderhuis aan. Ik lees u vanmorgen de wet van onze God uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Romeinen. En dan gaat het over de christelijke liefde. Dan schrijft apostel Paulus door de Heilige Geest deze dingen. Laat uw liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde en ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft, maar wees vurig van geest. Dien de Heer. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederigen. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen en leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Kortom, wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Kortom, broeders, word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere onze God, trouwe en barmhartige Vader in de hemel, wij willen uw naam loven en prijzen, hier vanmorgen in deze dienst. Want uw naam is alle lof en eer waard. Want u bent groot en goed, heilig en volmaakt, goed en liefdevol. Heere God, wat is het een voorrecht om u te mogen kennen. Om iedere zondag uw stem te horen in de kerk. Om iedere dag van de week uw leiding, kracht en troost te mogen ervaren. Heere God, wij zijn hier vanmorgen bij elkaar gekomen. Als uw gemeente. Als broeders en zusters. En wij willen ons openstellen voor uw Heilige Geest. Dat hij ons vormt, verandert, kneedt, bekeert tot u. Tot mensen die leven uit uw kracht, leven uit uw liefde. En die kracht en die liefde ook doorgeven naar al die anderen die u op onze weg brengt. Heere God, dank u wel dat wij dat in alle vrijheid kunnen. Hier bij elkaar zijn. Zingen, bidden, luisteren naar uw woord. Want voor ons is dat de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor veel broeders en zusters is dat niet het geval. En op deze zondag, deze dienst, willen we dan ook onze gedachten laten bepalen bij die broeders en zusters, nabij en ver weg, die niet zomaar bij elkaar kunnen komen. Die vervolgd worden vanwege hun geloof. Die met angst misschien wel bij elkaar zijn. En denken, zou het vanmorgen goed gaan? Of staan ze ons straks op te wachten als wij weer naar huis willen gaan? Proberen ze onze dienst te verstoren? Heere God, wij bidden u voor hem. Geef ook hen op deze zondag een goede dienst. En laat hem weten dat zij gedragen mogen worden, ook door onze gebeden. Heere God, geef ons een gezegende dienst. Dat bidden wij u. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ik wil vanmorgen met u Handelingen 12 gaan lezen. Dat is geschiedenis van Petrus, die gevangen wordt genomen. Het was nog niet zo heel lang geleden Pinkster en toen lazen we die geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest. En dat er dan zo'n 3000 mensen op één dag bij de gemeente gevoegd worden. Dan gaat de geschiedenis verder, dan worden er diakenen aangewezen en dan komen er nog vele mensen bij die gemeente. En dan staat er zelfs dat er een aantal priesters bij de christenen gaan horen. We lezen zelfs dat Paulus, die de gemeente vervolgt, bekeerd wordt. Dus het lijkt allemaal goed te gaan. Maar naderhand zie je dat ook de kwade machten zich tegen Gods gemeente verheffen. En dat het best wel moeilijk voor hem wordt. Eerst wordt Jacobus onthoofd en dan wordt ook Petrus gevangen genomen. En daar lezen we over. En dan lezen we ook hoe die gemeente daarmee omgaat. Handelingen 12 en dan eerst de versen 1 tot en met 10. Handelingen 12, daar horen wij woorden van onze God. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken. omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. Tot zover. We zingen nu met elkaar Psalm 3, het derde couplet. En Psalm 3, dat is een morgenlied waarin ook opnieuw het vertrouwen in God wordt uitgezongen. En waarin het ook gaat over slapen, gerust. En wonderlijk genoeg zie je dat ook bij Petrus in Handelingen 12. De nacht voordat hij gedood zou worden, ligt hij gewoon te slapen en moet die engel hem notabene in zijn zij porren. We zingen met elkaar Psalm 3, het derde vers. We lezen met elkaar verder in Handelingen 12, nu de versen 11 tot en met 19. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naar hem toe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. Een paar punten. Die tweede Jacobus, dat is niet dezelfde Jacobus natuurlijk als die onthoofd is, maar dat is de broer van Jezus, die later ook de leider van de gemeente in Jeruzalem wordt. En als er staat in het laatste vers dat die soldaten weggeleid worden, dat betekent niet dat ze weggestuurd worden, maar dat zij ter dood veroordeeld worden. We gaan nu met elkaar opnieuw uit Psalm 3 zingen. Nu de versen 2 en 4. En daarna dan mogen de jongens en meisjes naar de kindernevendienst. En dan mag ik ook zeggen dat wij verwachten dat ook jullie een goede, fijne en vooral gezegende dienst mogen hebben. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm 3, vers 2 en 4. Nadat wij geluisterd hebben naar de preek, we zingen met elkaar opnieuw uit de bundel Op Toonhoogte. Nu lied 167, wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de Schepping een plan met ons heeft. En daar gaat het ook over in het tweede couplet over dat zijn boodschap de mens kan bevrijden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hanna is een Syrische christen. En ze woont in Damascus samen met haar man en twee dochters. Elke dag is voor haar een strijd om te overleven in een land dat verscheurd wordt door geweld. Waar iedere dag weer de berichten te horen zijn over christenen die gedood worden vanwege hun geloof door Al-Qaeda en IS. De oorlog doet zichtbaar veel met haar en haar dochters. Met haar dochters en met de andere kinderen uit hun klas. En ze vertelt, laatst kwam er een andere moeder naar mij toe en die was in tranen over haar zoon. Hij was altijd een vrolijk jongetje geweest, maar sinds een paar weken was hij vreselijk agressief geworden tegen anderen. Ze zei, wij proberen goede ouders te zijn. Maar we zien de oorlog onze kinderen steeds meer veranderen. En ze vertelt verder, toen ik van de week mijn dochters naar school wilde brengen, moest een van hen ontzettend huilen. Want ze wilde niet. Bang dat waar wij zo vaak over horen, bij haar op school zou gebeuren. Ik probeerde haar te troosten door te vertellen over de engelen van God die ons als christenen beschermen. Want leven met zijn aanwezigheid is het enige wat ons helpt om te gaan met de angst en het geweld. Weet je, ik ben zelf ook bang. En mijn man en ik die vasten iedere dag als mijn dochters naar school zijn en dan bidden we. Net zolang totdat ze weer veilig thuis zijn gekomen. Ik hoop dat ze de oorlog overleven. Maar zeker weten, ik doe het niet. Het geweld is overal. En veel christenen uit onze gemeente zijn al weggevlucht. Wij doen dat niet. Wij kunnen dat niet. En daarom probeer ik mijn dochters maar voor te bereiden op dat moment dat ik eigenlijk niet mee wil maken. Ik lees één ding. Dat als zij in hun klas staan, dat ze dan tegen die terroristen moeten zeggen, Jezus houdt van jou. Want Jezus die had zijn vijanden lief. Gemeente, het is een van de vele getuigenissen van vervolgde christenen. Want Hanna in Syrië is niet de enige. Veel van onze broeders en zusters hebben niet die vrijheid zoals wij. Sterker nog, christenen vormen wereldwijd de meest gevolgde groep gelovigen. Zo blijkt uit onderzoek. Dat komt niet alleen omdat er nu eenmaal meer christenen zijn dan moslims, hindoes of boeddhisten. Maar ook omdat in heel veel landen christenen een minderheidsgroepering zijn. Een minderheidsgroepering die duidelijk anders is dan de rest van de inwoners van dat land. Dat betekent dat ze in de praktijk tweederangsburgers zijn. Zoals bijvoorbeeld in Pakistan. Of dat ze ongewenste vreemdelingen zijn. Zoals in Soedan. Soms worden ze zelfs gezien als landverraders. Als spionnen. Zoals op de Malediven of in Turkmenistan. Soms worden ze zelfs weggejaagd. Gedood. Zoals in Mexico. Een christelijk land. Maar waar ze ook niet veilig zijn. Omdat zij niet mee willen doen, juist vanwege hun geloof, met die drugshandel en de daarmee gepaarde misdaad. Christenen die openlijk voor hun geloof uitkomen, die handen en voeten geven aan de liefde van Jezus Christus, die worden ervaren als lastig, als bedreigend. En daarom probeert men hen de mond te snoeren. Maar ze spreken toch over God en hun geloof. En ze doen dat op niet mis te verstaande wijze. Ook in dat getuigenis van Hanna, toen ik dat voor de eerste keer las, zo thuis achter mijn bureau, toen viel het me weer op hoe bemoedigend die woorden van haar eigenlijk zijn. Hoeveel vertrouwen in God er eigenlijk uitspreekt. En dan denk je, ja, wij zijn in het Westen vaak een beetje verlegen met ons geloof. Praten er niet over, vinden het moeilijk om er woorden aan te geven. En dan wordt er soms zelfs wel eens gezegd door buitenstaanders dat wij maar een beetje slapjes zijn. Christenen als Hanna, die hebben daar duidelijk geen enkele moeite mee. Ze hebben duidelijk geen enkele moeite om duidelijk te maken dat Jezus Christus het grote verschil betekent in hun leven. Ze kunnen niet zonder hem. En zouden nog liever sterven dan het geloof in de Zoon van God afzweren. Want het zij wij leven, het zij wij sterven. Wij zijn van onze Heer. Om het met Paulus te zeggen. Gemeente, het kan bijna niet anders. Als je Handelingen 12 leest, of Petrus moet er ook zo over gedacht hebben. Want die apostel die ligt daar diep en vredig te slapen in zijn cel. Zo diep en vredig dat die engel die in een groot licht daar in dat donkere vertrek staat, hem in zijn zij moet porren om hem wakker te maken. Gemeente, Petrus is gevangen genomen vanwege zijn geloof. Door koning Herodes. En dat is overigens een andere Herodes dan die van de kindermoord uit Bethlehem. Of die van die onthoofding van Johannes de Doper. Dat waren respectievelijk Herodes de Grote en Herodes Antipas. Zijn grootvader en zijn vader. Deze Herodes uit Handelingen 12 is dus wel familie. En als je het zo bekijkt eigenlijk net zo opportunistisch als zijn voorgangers. Want op het moment in Handelingen 12 is er net een grote hongersnood geweest in Judea. En is Herodes op zoek naar een zondebok, want anders zouden mensen hem daar wel de schuld van kunnen geven. Een soort onbehoorlijk bestuur of iets dergelijks. En als hij dan zoekt naar een oplossing, naar iemand om het op af te wentelen, dan ontdekt hij dat de Joodse leiders, waarover hij de heerser is, denken dat het de schuld van de christenen is. Hun geloof in de Zoon van God, dat is blasfemie. En dat heeft de God van het verbond kwaad gemaakt. En daarmee heeft Herodes zijn zondebok gevonden. Hij laat een aantal christenen gevangen zetten. En een van de 12 apostelen, Jacobus, die laat hij onthoofden. Met een zwaard. En als hij ziet dat hij daarmee vrienden maakt onder de Joden, dan zet hij ook Petrus gevangen. Om op een door hem gekozen moment, als het hem het beste uitkomt, na het Pascha, ook te doden. Gemeente, Petrus zit dus in de dodencel. Als die engel in die nacht aan hem verschijnt. Het is zelfs de nacht voor zijn executie. En toch ligt hij te slapen. Petrus wordt streng bewaakt. Door maar liefst 4 groepen van 4 soldaten. En hij zit die nacht zelfs met kettingen aan 2 van hen vastgemaakt. Hij kan zich zelfs niet bewegen in zijn slaap zonder een van hen wakker te maken. Maar als de engel hem aanpoort en zegt op te staan en zijn kleren aan te trekken, vallen die boeien zomaar van zijn handen af. En er is niemand die het merkt. Die soldaten die naast hem liggen te slapen en ook de schildwachten voor de deur niet. Ze kunnen zelfs ongehinderd naar de grote ijzeren poort lopen, die de laatste hindernis vormt voor de vrijheid in de stad. En zo staan ze buiten, op straat, met z'n tweeën, Petrus en die engel. En Petrus denkt, zo zegt Lucas, die het boek Handelingen schrijft, nog steeds dat hij droomt, dat hij een gezicht van God ziet. Want hij kan eigenlijk gewoon niet geloven dat dit echt gebeurt. Pas als die engel hem verlaat en hij moederziel alleen staat en gaat denken, is dit gebeurd? Wat moet ik nu? Dringt het tot hem door dat hij echt vrij is en dat hij snel op zoek moet naar een schuilplaats. En zo meldt hij zich in het holst van de nacht bij het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Maar als zij klopt, wordt er niet open gedaan. Want het dienstmeisje dat naar de deur toe komt, die herkent wel zijn stem en denkt ook echt dat het Petrus is. Maar ze is zo blij over zijn wonderlijke bevrijding dat ze gewoon vergeet de deur open te doen. Ze gaat naar de anderen om het te vertellen dat Petrus er is. Die anderen zijn overigens in een kring gaan zitten om te bidden voor Petrus. En ondanks dat ze helemaal gericht zijn op God en met hun gedachten bij die apostel, geloven ze het gewoon niet. Dit kan niet. Dit kan niet gebeuren dat iemand bevrijd wordt als hij zo streng bewaakt wordt. Als hij al zo lang zit en als het zo ter 11 uur is. Ze zal wel een verschijning hebben gezien. En als die rodé dan volhoudt, dan zeggen ze, nou ja, dan moet het zijn engel wel zijn geweest. Een soort van beschermengel. Maar als ze op de deur geklopt blijft worden en ze de apostel zelf ook horen roepen, dan doen ze wel open. En dan staat er dat ze buiten zichzelf zijn van een mengeling van verbazing, ongeloof en enthousiasme. Petrus moet hen zelfs met zijn hand tot stilte manen om het verhaal van zijn bevrijding te kunnen vertellen. Broeders, zusters, zo en zo is het gegaan. God regeert. Hij heeft zijn engel gezonden. Dat moet voor deze christenen in dat huis van Maria, die zo betrokken waren op die apostel en die zo vervolgd werden, een enorme bemoediging zijn geweest. Een teken dat niet die Herodes, maar God het voor het zeggen heeft in de wereld. En God heeft nog plannen met Petrus. En hij heeft besloten om hem nog niet thuis te halen, zoals hij dat met Jacobus wel deed. En God heeft dus plannen en laat zich daarbij niet de voet dwars zetten door de groten der aarde en de duistere machten die daarachter zitten. Hij regeert, hij bepaalt en hij laat zijn macht zo nodig ook op deze wijze gelden. Soms heel openlijk door zijn engelen te zenden, soms heel verborgen door de mensen op sleutelposities in de regering naar zijn hand te zetten. God regeert. Dat is wat deze geschiedenis ook ons hier in Ochten wil zeggen. Hij houdt zijn gemeente in stand, hoe groot de tegenwerking in de wereld ook is. En hij luistert naar ons gebed en geeft zelfs meer dan wij vaak om vragen. Gemeente, als je die geschiedenis uit Handelingen 12 leest, dan vraag je je af wat Petrus en die christenen in dat huis eigenlijk hebben gebeden. In de Bijbel staat alleen dat ze vurig en voortdurend hebben gebeden. Maar wat ze nou vragen aan God, dat lees je niet. En dan ga je toch zitten denken. Zouden ze inderdaad om de vrijlating van Petrus hebben gebeden? Of zouden ze dat niet hebben aangedurfd, omdat ze dat ook al bij Jacobus hadden gedaan? En toen was hun gebed niet verhoord. En zouden ze alleen voor Petrus hebben gebeden, voor zijn bevrijding? Of zouden ze ook voor Herodes en de Joodse leiders hebben gebeden? Om bekering van de koning en van hun voornaamste tegenstanders. En dan denk je verder. Wat zou ik eigenlijk zelf op zo'n moment hebben gebeden? Wat zou ik aan God hebben gevraagd? Want als je er goed over na gaat denken, is het nogal wat er in Handelingen 12 gebeurt? Dat Jacobus onthoofd wordt en Petrus gevangen gezet. En die Petrus is namelijk wel de voornaamste apostel en de geestelijke leider van de christelijke gemeente. En een schok die zijn ter dood veroordeling teweeg moet hebben gebracht, ja, die zou je denk ik het beste kunnen vergelijken met dat uw voorganger ter dood veroordeeld zou worden. Of dat de paus in Rome op het Sint-Pietersplein publiekelijk geëxecuteerd zou worden. Ja, dat hakt er toch in. Dat gaat voor jou als christen je niet in de koude kleren zitten. Daar raak je helemaal vanuit je evenwicht en dan zit je vol met vragen. Van, hoe nu verder? Ben ik misschien de volgende. En is dit alles, mij dat geloof in Jezus Christus, eigenlijk wel waard? Of kies ik eieren voor mijn geld? En laat ik het dan maar. En dan ga ik leven zoals al die andere mensen. Gemeente, ik heb het idee alsof de christenen die daar in dat huis met elkaar zitten te bidden, vooral met dat soort dingen bezig zijn. En eigenlijk niet aan die mogelijkheid van een wonderlijke bevrijding kunnen of durven te denken. En als ze dat over die bevrijding al uitgesproken hebben richting God, dan blijkt uit hun verbazing en hun ongeloof als Petrus voor de deur staat, dat ze er eigenlijk niet op durven hadden te rekenen. Maar ik denk ook dat deze wonderlijke ervaring met Petrus, die opeens als een antwoord op hun gebed in het hols van de nacht voor hun deur staat, hem wel het een en ander heeft geleerd over hoe je mag bidden. En hoe God je gebeden verhoort. Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En wij mogen, ook wij, grote dingen verwachten van God. En daarom denk ik dat als je zo'n geschiedenis als Handelingen 12 leest, dat wij als christenen in het Westen best wel eens wat uitgesprokener zouden mogen bidden. En niet te klein van God moeten denken. Want ik denk dat veel van ons de neiging hebben om het antwoord op ons gebed eigenlijk al een beetje voor God in te vullen. Dat we vaak alleen abstracte en geestelijke dingen van God durven te verwachten. We vragen vaak om kracht en troost. En dat zijn ook zeker dingen die heel belangrijk zijn. En waar we vooral om moeten blijven vragen. Maar soms heb ik het idee alsof dat ook dingen zijn die we vragen, omdat we het niet aandurven om concreet te worden. En uit te spreken wat we echt verlangen. Waar we echt op hopen. Wat we echt nodig hebben voor onszelf en voor de anderen die ons lief zijn. Voor onze kerk. Voor ons land. Voor de wereld. Misschien omdat we denken dat als we dat uitspreken tegen God, dat we dan wat brutaal of onbeschoft zijn. Misschien omdat we diep van binnen een beetje bang zijn dat ons gebed dan niet verhoord wordt en wij teleurgesteld raken in onze Heer. Maar gemeente, het christelijk geloof is heel concreet. En God is er niet alleen voor geestelijke dingen. God wil ons alles geven wat wij als zijn gelovigen nodig hebben. Moed en kracht en troost. Dat soort grote geestelijke dingen. Maar ook bevrijding van je demonen. Genezing van je ziekte. Dat diploma wat je nodig hebt om de kosten te verdienen. Of die nieuwe baan om voor je gezin te zorgen. Bidden, gemeente, is niet alleen alles uitspreken. Het is ook je nood bij God neerleggen. Echt bij hem neerleggen. Door het uit handen te geven aan hem. En dan moet je het wel zo concreet mogelijk uitspreken. God wil dat. Heel graag. Maar het antwoord op dat gebed, dat mogen we aan hem overlaten. Hij kan veel meer dan wij denken of bidden kunnen. Zelfs een apostel als Petrus, die toch 3 jaar lang met Jezus door het land heen is getrokken, allerlei wonderen heeft gezien, die denkt dat hij droomt als hij door God uit die gevangenis wordt gehaald. God kan meer dan wij denken of bidden kunnen. Hij zal zijn weg met ons, met onze gemeente, met ons gezin, met ons land, met onze wereld gaan. En hij zal het verhoren op de tijd en de manier die het beste is. Gemeente, ook daarin kunnen wij denk ik leren van onze broeders en zusters van de vervolgde kerk. Die Hanna, waarmee ik de preek begon, heeft namelijk ook in haar getuigenis wat over haar gebed geschreven. Ze zegt: ik ben ervan overtuigd dat ondanks alle moeite en alle tegenstand God ons niet verlaten heeft. Maar dat de Heer er juist is. Juist te midden van al die oorlog en geweld. Te midden van al dat bloedvergieten. Wij zien juist nu, meer dan ooit, de sterke hand van onze God. Hij is er. Er komen bijvoorbeeld nu opeens moslims naar onze kerk. En zij ontdekken daar, terwijl ze bij ons zitten en luisteren naar de preek, naar de Bijbel. En zien hoe wij zingen en bidden, hoe groot en hoe mooi onze God eigenlijk is. Wij zien nu ook dat God grenzen kan overwinnen. Niet alleen tussen moslims en christenen, maar ook tussen broeders en zusters onderling. Een tijdje terug hadden we een dag van gebed. En kwamen alle christenen van alle verschillende kerkgenootschappen in ons land bij elkaar om te bidden. Voor ons land. Voor Syrië. Ik zal heel eerlijk zijn. We schreeuwden het uit naar God. En we spraken onze nood uit. En we wisten de antwoorden ook allemaal niet. Maar toch. Op dat moment voelden we God ook heel erg dichtbij. We troosten ons ook met de gedachte dat er anderen zijn die voor ons bidden. Dat er broeders en zusters zijn in andere landen die ons opdragen aan onze God. En als ze aan mij vragen wat ik graag zou willen, dat ze voor ons in Syrië bidden, dan zou ik zeggen dat ze niet alleen voor ons, maar voor ons hele land zouden bidden. Dat ze vragen of God ervoor wil zorgen dat die mensen zich tot God mogen keren. Wij hebben gebed nodig. Niet alleen wij als christenen, maar ons hele land. Zodat het bloedvergieten ook echt zal stoppen. Er worden overal onschuldige mensen vermoord. Iedereen kan zomaar worden gedood. Als je op straat loopt. Het is echt heel gevaarlijk. Bid dat God die terroristen stopt, die het land steeds weer binnenkomen. Bid om wijsheid voor onze leiders, hoe corrupt en slecht ze ook zijn. En vraag aan God dat de christenen van onze kerken Syrië niet zullen verlaten. Het is ons land. En God heeft ons hier geplaatst als vertegenwoordigers van zijn koninkrijk. Alsjeblieft, bid dat wij hier kunnen blijven. Wij ervaren het als een zegen. Als broeders en zusters hier besluiten om te blijven. Ik hoop dat de kerk in het Westen daar ook voor bidt. En dat zij alles wat zij kan daarvoor in het werk zal stellen. Want ook op die manier werkt God. Gemeente, laten wij dat dan ook doen. En dat gaan we straks ook doen met elkaar. Bij de dankgebed en voorbeden in deze dienst. Maar doe dat ook thuis. Tot slot nog een laatste punt. Wat wij van mensen zoals Hanna kunnen leren. Een laatste punt. Namelijk dat wij als christenen, als wij bidden, niet alleen voor onszelf en onze noden, voor ons eigen beperkte kringetje moeten bidden, maar dat wij in ons gebed ook denken aan onze naasten en aan onze overheid. Ons gebed is namelijk niet alleen ons eigen persoonlijke wensenlijstje richting God. En de nood van de wereld is groter dan wat wij zelf in ons eigen leven en in onze eigen omgeving ervaren. Wij zijn als gelovigen niet alleen op de wereld. En wij zijn er als kerk niet alleen voor onszelf. Wij zijn door God geroepen om zijn liefde zichtbaar te maken voor alle mensen. Voor de mensen in onze directe omgeving, in ons gezin, in onze familie, in ons dorp, in ons land. Maar ook veel breder, voor wereldwijd. Voor die mensen die in die andere kerk zitten. Voor die mensen die nu op zondagmorgen nog op één oor liggen. Omdat ze niet zoveel hebben met God en met geloof. Voor de mensen die ons aan het hart gaan. En voor de mensen die ons tegenstaan. Want juist als er iemand is die ons het leven zuur maakt, het geloven lastig maakt, dan is dat de beste manier om daarmee om te gaan. Door voor hem of voor haar te bidden. Dan bid je voor hem en vraag je of God hem wil bekeren. Of God hem tot een ander inzicht wil brengen. Want zo heeft Jezus Christus ons het wel geleerd. En zo heeft die apostel Paulus, zo hoorden we in onze wetslezing, het hem nagezegd. Zo heeft Hanna het aan haar dochters geleerd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Heb uw naaste lief als uzelf. Op die manier mogen wij vanmorgen bidden voor de vervolgde kerk en voor haar vervolgers. En dat is wat wij zo dadelijk met elkaar gaan doen. Bidden voor Hanna, voor Mohammed. Vooral diegenen die wij kennen en waarvan hij de nood weet. Voor de vervolgde kerk, voor haar vervolgers. Gemeente, laten we dat doen. Nu, in het gebed, in deze dienst, maar straks ook thuis. Maar eerst gaan we zingen. Over Gods plan, met ons en met onze wereld. Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft. Waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen. En dat aan elk leven betekenis geeft. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, wij zijn bijna aan het einde van deze eredienst gekomen. En dan willen wij in de eerste plaats onze dank uitspreken. Dat wij hier ongestoord en in alle vrijheid ons geloof mogen uitzingen naar u. Dat wij stil en met verwondering mogen luisteren naar uw evangelie van vergeving en genade, van liefde en troost voor zondige mensen. Heer, ik dank u wel dat u ons dat ook weer op deze zondag heeft gegeven. Heere God, geef nog vele zondagen in vrijheid. Geef nog vele ontmoetingen als gemeente, als broeders en zusters. Geef nog vele momenten waarop wij mogen spreken in ons gezin, in onze familie, op ons werk, op onze school. Met woorden en daden van wie u voor ons bent. Heere God, geef ons daarvoor de moed en de woorden. En vooral uw Heilige Geest. Want wij leven in een vrij land. Maar u weet ook dat het voor ons soms ook moeilijk is. Misschien niet eens zozeer omdat andere mensen ons mond dood willen maken. Alhoewel dat ook gebeurt. Maar omdat wij zelf vaak verlegen zijn met de dingen van het geloof. Met die hele tere en intieme zaken die u voor ons doet. Geef ons moed. Geef ons de woorden. Geef ons de Heilige Geest om uw naam groot te maken. Heer, wij willen niet alleen bidden voor onszelf. Wij willen nu bidden voor de mensen om ons heen. In ons dorp. In ons land. Voor die mensen die u niet kennen. Voor die mensen die niet naar de kerk willen gaan. Voor die mensen die u maar belachelijk en bespottelijk vinden. Heer, bekeer hen. Laat uzelf zien. En toon uw grote licht, zodat ook zij hun knieën zullen buigen voor u. Heer, we willen u ook bidden voor onze broeders en zusters wereldwijd. U kent hen allen bij naam. En u weet wat zij nodig hebben. De Hanna's, de Mohammeds, de christenen in Noord-Korea en in Soedan, in Nigeria, in Turkmenistan en in Mexico. Heere God, u ziet hun nood. U weet wat zij nodig hebben. Draag hen met uw liefde. Bevrijd hen van de onderdrukking. Geef hen dat zij in vrijheid bij elkaar mogen komen. En dat hun getuigenis mag werken. Hier in Nederland, als wij ervan horen, maar vooral in die omgeving. Heere God, bevrijd hen uit hun gevangenis. Bevrijd hen van de terreur. En als zij moeten sterven, juist vanwege het geloof, geef dan dat het bloed der martelaar het zaad van uw kerk mag zijn. Dat juist doordat zij u niet af willen zweren, maar nog liever sterven, anderen mogen zien dat uw liefde het waard is om uw leven voor te geven. Heere God, wij bidden u ook voor hen die hen vervolgen. Voor de Assads. Voor de leiders van de IS. De Al-Qaeda. Voor de dictators in landen als Noord-Korea. Voor iedereen die meewerkt aan die repressie en die christenvervolging. Iedereen die bewust of onbewust uw gelovigen het leven zuur maakt. Bekeren. Veranderen. Want het is nodig. Zodat uw naam groot gemaakt mag worden. Heere God, grijp in. U kunt het. Met uw engelen. Met uw macht. Heere God, doe dat. Maar wel op uw tijd. En op uw manier. Want uw wil moet geschieden. Uw wil is de beste. Voor ons. En voor onze wereld. Heere God. Wij hebben u veel te danken. En veel te vragen. En dat alles. Dat doen wij. In de naam van uw Zoon. Onze Heer. Jezus Christus. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. En uw gaven zijn vanmorgen bestemd voor woord en daad in Nepal. Ook dat is een land overigens waar het niet eenvoudig is om christen te zijn. En dan niet alleen vanwege die aardbeving. Maar ook daar wordt het door boeddhisten niet bepaald op prijs gesteld als je je kerk begint. Dat is de eerste rondgang. En dan de tweede rondgang is voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor de bijstand in het pastoraat. Dus ik mag u ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek onder de aandacht brengen. De Heere zegen u en uw gaven. En daarna dan zingen wij ons loflied. En dat is Psalm 138, vers 1 en 2. Psalm 138, 1 en 2. God heeft ons gegeven dat wij in vrijheid mogen leven. En daarom mogen wij van hierheen gaan als gezegende mens. Verhef dan uw harten omhoog tot God die in de hemel is. En ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.